Vandaag in de Bijbel lezen met Jan podcast.
En ergens zie ik er ook in, streef niet het geluk na, maar kies ervoor om het te zien. Dat vind ik heel mooi. En dan Prediker 12, dat draait eigenlijk de andere kant op. Dat gaat juist over, tenminste zo kijk ik erna, over de vergankelijkheid van het leven. Of over de kwetsbaarheid eigenlijk, dat is een beter woord. En ja, dat contrast vind ik heel mooi. Misschien klinkt dat raar dat ik dat mooi vind. Maar ja, door de dood, door de vergankelijkheid, kunnen we wel echt ook genieten. Stel dat de dood er niet zou zijn, dan is het altijd hetzelfde. En ja, ben je dan nog in beweging, zeg maar, dan is dat wat het is. En nu door stil te staan bij dat het te over kan gaan, denk ik dat je ook meer kan genieten.
Hoi en welkom bij deze speciale aflevering van de Bijbel lezen met Jan podcast. Een speciale aflevering omdat ik het vandaag niet alleen doe. Ik heb namelijk een gesprek met Annegien Willering, schrijver van het boek Het avontuur dat leven heet. Annegien en ik kennen elkaar al jaren omdat we beiden hebben gewerkt voor een organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen. Ons gesprek ging echter over dat bijzondere boek dat ze heeft uitgebracht. Zoals gezegd, de titel is Het avontuur dat leven heet. En het woord boek doet hier eigenlijk geen recht aan, want het is eigenlijk een kunstwerk. Het bevat weinig tekst, maar de tekst die het bevat heeft een poëtische schoonheid. Ieder woord is krachtig. Daarnaast zijn er prachtige illustraties van Janneke Lekkerkerker in opgenomen, zodat het verhaal nog meer tot leven komt. En dit kunstwerk vertelt het verzonnen levensverhaal van een man op leeftijd die regelmatig bij de supermarkt staat. In het boek wordt teruggeblikt op een leven dat bijna voorbij is. En het hele boek ademt de sfeer van het Bijbelprediker. En juist daarom leek het me mooi om met Annegien in gesprek te gaan over haar boek, over Prediker en over het avontuur dat leven heet. Annegien, zou je jezelf eens willen voorstellen?
Ja, natuurlijk. Ja, ik ben Annegien, ik woon in Zwolle, man, 3 kinderen en in mijn dagelijks leven ben ik tekstschrijver, dus ik schrijf heel erg veel over mensen, veel interviews, magazines en ik geniet heel erg van de natuur, van koud water zwemmen. ja, wat wil je weten?
Nou ja, ik ben eigenlijk wel geïnteresseerd ook in wat menselijke verhalen met jou doen. Want je bent ook als journalist heel erg op zoek naar menselijke verhalen.
Ja.
We kennen elkaar ook van Open Doors, hè, waar we ook altijd bezig waren met verhalen van vervolgde christenen.
Ja.
Dus wat is er toch dat jou zo interesseert in het verhaal van de mens?
Ik heb het altijd al gehad eigenlijk. Dat ik benieuwd ben naar wat iemand drijft en wat er achter die glimlach schuil gaat. Dus het zit er gewoon in. En nu ik wat ouder ben, ontdek ik ook dat ik het nodig heb. Ik vind het heel fijn om met mensen te praten die anders in het leven staan, die andere inzichten hebben opgedaan, die misschien hele andere overtuigingen hebben, want het houdt mezelf ook echt een spiegel voor. Dus het laat mezelf ook echt nadenken over wat vind ik eigenlijk? Hoe sta ik daar eigenlijk in? Dus het vormt mij ook heel erg. Dus ik vind het interessant en tegelijk leer ik er ontzettend veel van.
Mooi, ja. Als je dat dan zo zegt, en ik had deze vraag niet voorbereid, maar dan denk ik ook, wat is dan jouw verhaal? Kun je dat omschrijven? Wat is het verhaal van jouw leven bijvoorbeeld?
Ja, nou in een notendop dan. Ja. Ja, ik kom uit een boerendorp in Ureterp, uit Ureterp in Friesland. Gereformeerde opvoeding gehad en ook echt wel in een gereformeerde bubbel opgegroeid, tenminste zoals ik er nu naar kijk. Er is inmiddels veel veranderd, denk ik. Ik heb me altijd als een gevangen vogeltje gevoeld. Ik wilde de wereld, wij de wereld in en ik wilde van alles. Ik wilde naar buiten, ik moest mensen ontmoeten, ik moest eruit. En ja, het deurtje zat alleen dicht. Mm. En ik denk wel dat dat mij heel erg heeft gevormd. Ook als het gaat om hoe ik naar mensen kijk, hoe ik naar mensen wil kijken. Want natuurlijk voel ik ook wel eens een oordeel. Vind ik ook wel eens iets van een bepaalde levensstijl, maar ik denk als je vanuit nieuwsgierigheid mensen benadert, en dat is, hè, vroeger werd het best wel, tenminste zoals ik opgegroeid ben, wel met een vingertje naar elkaar geweest en op elkaar gelet. En ik heb nu heel erg de drijf om mensen met nieuwsgierigheid tegemoet te treden. En daarin vind je heel veel verbinding. En ik geloof ook dat dat is wat God van ons vraagt. Die vraagt niet van ons, denk ik, om in een christelijke bubbel te zitten, maar ook om daar buiten te zijn en daarvan betekenis te zijn. En andersom ook daarvan te leren. Want het is niet alleen dat mensen van ons leren, maar ook andersom. Dus ik denk dat me wel echt gevormd heeft.
Ja. Ja, dat is een mooi beeld, een gevangen vogeltje. Heb je dat gevoel nog steeds? Of heb je het gevoel dat je nu vrolijk fladdert? Of hoe zie je dat?
Ik denk dat ik uitgebroken ben.
Uitgebroken, ja. Ja. Met je ijzerzaag.
Ja, geforceerd, ja. Mm-hmm. Ja, nee, ik denk wel echt dat ik nu een vrije vogel ben. En dat ik heel erg wil reageren op dat wat op mijn pad komt. Ja, en dat zorgt heel erg voor beweging en ontwikkeling. Dus ik ben heel intuïtief. Dus als er kansen zich voordoen en ik denk, krijg er een blij gevoel van, dan ga ik er wel heel vaak achteraan. Dus ik voel me wel vrij.
Mooi, ja. Ja. En een van de verhalen waar je achteraan gegaan bent, dat heb je beschreven in je boek. Dat heet Het avonturen dat leven heet.
Ja.
Kun je heel kort samenvatten waar het boek over gaat?
Het gaat over een oude man. Hij is echt aan het einde van zijn leven. En hij leeft steeds meer in het verleden. Dus omdat zijn leven eindig is, blikt hij steeds vaker terug op het leven dat hij geleefd heeft. En ook op de manier waarop hij geleefd heeft. En hij is nu oud en heeft ontzettend veel geleerd. En hij kijkt terug en hij ziet zichzelf worstelen eigenlijk met het leven. Het in het gareel lopen, het carrière nastreven. En nu hij oud is, heeft hij zoveel ontdekt eigenlijk over dat wat er werkelijk toe doet. Daar gaat het boek eigenlijk over.
En dan deelt hij die lessen op met ons?
Jazeker, jij hebt hem gelezen, hè? Ja, jij weet dat. Ja, hij deelt die lessen met ons. En eigenlijk is het boek ook een spiegel voor mensen. Ook voor mensen die midden in hun leven staan, denk ik. Ja. Hij geniet echt van het kleine wat gewoon in de buurt is. Terwijl we, of ik in ieder geval, ik denk de mens, en vooral in het Westen, de neiging kunnen hebben om geluk echt na te streven, op zoek te gaan. En deze man, die heeft het gewoon gevonden. En die ziet het gewoon in alledaagse dingen eigenlijk.
Ja, je beschrijft die man in allerlei settings. Hè? Dus hij loopt op straat, hij gaat naar de supermarkt. Je ziet hem wel heel veel alleen zijn. Dus je zou inderdaad denken van ja, mijn definitie van geluk is bijvoorbeeld dat je dus niet alleen bent. Maar dat je heel veel mensen om je heen hebt, bij wijze van spreken. Dat is vaak het beeld dat wij er een beetje van hebben.
Ja.
Dus waar zit hem dan dat geluk in? Waar zit dat kantelpunt ook? Hè? Hoe kijkt hij dan naar geluk?
Ja, nou misschien is het goed om te vertellen dat deze man... het boek is gebaseerd op iemand die ik wekelijks tegenkwam in het centrum hier in Zwolle. En hij maakte heel veel verbinding met mensen om hem heen. Of hij maakte heel veel contact, bedoel ik, met mensen om hem heen. Dus hij gaf regelmatig mijn dochter even een ei over de bol. Sprak mensen aan, groette mensen. Dus het is een man die wel echt op die manier... Hij staat wel vol in het leven. Hij is misschien alleen, omdat hij oud is. Hij heeft veel mensen verloren. Maar hij liet mij juist heel erg zien hoe belangrijk het is om andere mensen te zien. Dus hij is alleen, maar hij heeft wel connectie met de mensen om hem heen. En dat komt in het boek ook wel terug, ook door een brief die voor in het boek zit. Wat was je vraag verder ook? Sorry.
Nee, dat geeft niks, maar gewoon wat is dan de definitie van geluk en waar vindt hij dan het geluk in? Waar...
Ja, hij vindt het echt in het alledaagse, in een opvliegende gans die hij ziet vliegen. Naar een café gaan waar hij graag komt en mensen ontmoet in de natuur. Ja?
Ja, precies.
Dat denk ik.
Mooi.
Ja.
Het doet me een beetje denken aan een boekje wat ik een tijdje geleden gelezen heb. Dat heet De Valstrik van Geluk. Ken je dat toevallig of niet?
Nee, vertel.
Het is wel een interessant boek. En het gaat er dus over, heb je bepaalde verwachtingen van het leven en dan komen die niet uit en dan loop je eigenlijk in de valstrik van geluk. Hoe hoger je verwachtingen zijn, hoe moeilijker het jezelf maakt eigenlijk.
Mm-hmm.
En ik kan niet helemaal navertellen precies wat er in het boek zat. Ik heb het nu ook niet bij me. Maar ja, het gaat dus om van jou. En dat, hoe kijk je dat naar geluk? En moet je het leven misschien ook maar gewoon meer nemen zoals het komt, dan dat je echt heel erg gaat streven van, ja, maar ik moet dit bereiken of ik moet dat bereiken. Of nou, als ik zoveel geld heb, of als ik zo'n vrouw heb, of zo'n partner heb, of zoveel kinderen heb. Nou, dat zullen niet zo mensen zeggen, denk ik.
En dan is het nooit genoeg.
Nou, het is zelden genoeg, ja. En dan val je dus eigenlijk in die, ja, in die valstrik van geluk. En ik vind valstrik ook een mooi woord. Een, een beetje zo'n beeldvorm of zo'n berenklem of zo, hè, waar je dan met je poot in verstrikt raakt.
Ja.
Is dat ook een beetje jouw gevoel wat je hebt bij deze man? Dat hij dat, dus, dat hij dus niet in die valstrik stapt, zeg maar?
Hij heeft het wel gedaan in het verleden, maar dat hij door te leven, dus door het leven helemaal te doorlopen, erachter is gekomen dat het hem daar niet in zit. Want hij heeft ook een carrière nagestreefd. Hij was ook heel erg druk met werken, 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 werken. Maar nu heeft hij het gevonden. Nu is het inderdaad, hij geniet gewoon van wat er om hem heen is. Het is eigenlijk is het heel erg klein. Ik zie het ook in mijn eigen leven. Veel mensen om me heen en ik zelf ook, denk ik wel. Dat we denken gelukkig te worden van mooie vakanties, van een nieuwe auto. Het zoeken in Oosterse, Oosterse rituelen of wat dan ook. We zijn zo op zoek allemaal. Maar ik geloof niet dat dat ooit genoeg is. Ik denk niet dat je het daar vindt. En deze man heeft het gevonden juist in, ook als hij terugblikt op zijn eigen leven, dan denkt hij bijvoorbeeld terug aan een herinnering dat de kinderen op zijn bed sprongen. Mm. Weet je, het is zo klein. Het is een plakkerige knuffel van je kind of die blik van je vader. Of wij hebben op dit moment op onze veranda een merelnestje. Kan ik echt intens van genieten. Ik denk dat daar geluk juist te vinden is.
Mooi. En de zelfs de herinnering aan zo'n moment kan ook een vorm van geluk zijn dan. Want hij maakt het niet mee dat zijn kinderen, maar hij denkt terug aan dat moment.
Ja.
En dan toch wordt hij daar, zeg maar, op dat moment even gelukkig
ja.
van.
Ja, hij wordt daar gelukkig van, maar hij denkt ook wel een beetje terug met weemoed van, oh, het was zo dichtbij, maar waarom zag ik het niet?
Hmm. Ja, dan heb ik er wel
maar herinneren, van. Ik denk wel dat is wel heel mooi wat je zegt eigenlijk, dat herinneringen ook een geluksgevoel kunnen geven.
Ja. Ja, ik denk,
ook al dat, is het voorbij.
Dat vind ik zo mooi, zeg maar, aan je boek ook inderdaad. Want ik heb natuurlijk niet meegemaakt wat deze man meemaakt.
Nee. Ja,
dat wil zeggen, tot een bepaalde levensfase.
Ja.
En dan is dus het is wel heel universeel. Hè? En je denkt ook al wel eens van, ik ben nu dan 45.
Ja.
Weet je, dus, wat was het toch mooi toen ik 22 was en naar Zuid-Afrika ging in mijn eentje. Dat je geen zorg had voor mensen, maar dat je heel veel nieuwe mensen ontmoet en les kreeg. En in die andere cultuur je laat onderdompelen en zo.
Ja.
Dat kun je nu niet meer doen, tenminste niet op dezelfde manier. Je hebt nu je verantwoordelijkheden, je gezin.
Ja.
Dus je gaat niet zo gauw even 3 maanden ergens naartoe.
Nee. En stond je er toen bij stil? Hoe bijzonder het eigenlijk was dat je dat deed?
Nee, eigenlijk niet.
Nee.
Nee, dat was gewoon een fase. En denk, wat zal ik volgend jaar gaan doen? Weer iets soortgelijks? Of,
ja.
Ja, en uiteindelijk neemt het leven zijn loop.
Ja.
En dat zou ik me zo kunnen dat mensen zich nu een gevangen vogeltje voelen, denk ik.
Ja.
Als je wat ouder bent.
Ja, dat denk ik ook.
Maar even terug naar die man, hè? Want je hebt hem niet gesproken voor dit boek. Het is eigenlijk gebaseerd op jouw kijk op hem, of niet?
Ja, het boek gaat niet over deze man. Hij is wel mijn grote inspiratiebron geweest. Mm-hmm. Hij viel me gewoon heel erg op door... ik woon in een Finex-wijk met heel veel druk werkende mensen. En hij viel mij gewoon op doordat hij de enige was die daar echt bijna verstild vaak stond en staat. Ik zie hem nog wel eens staan. Contact maken met mensen. Dus daarin is hij gewoon, is hij echt anders. Maar ik heb hem niet gesproken. Ik heb hem wel 1 keer gesproken, maar niet echt inhoudelijk.
Maar goed, je hebt hem dus niet echt gesproken. Hoe ben je dan, te werk gegaan? Ik zat ook, want je hebt voor in je boek een stukje brieven opgenomen. Ja. Misschien moet anders daar even mee beginnen.
Ja, want eigenlijk zegt dat al heel veel.
Ja.
Ja, er zit voor in het boek dus een brief. Die heb ik gericht aan die meneer. En ik lees dan de eerste alinea voor.
Ja.
Beste meneer, ik zag u wekelijks. De ene keer kwam ik u tegen op straat, wandelend met uw fiets aan de hand. De andere keer zag ik u vlak bij de Albert Heijn, uw gebruikelijke plek. U inspireerde me. U had iets wat een ander niet heeft. Hoe u observeerde zonder oordeel, zo leek het. Maar vooral doordat u zag, de mensen om u heen, echt zag. Wie u opmerkte, kreeg een bemoedigende glimlach. Kleine kinderen een ei over de bol. En liep je voorbij, dan maakte u altijd contact. Het was zo klein dat het bijna onzichtbaar was. Precies daarin zat zoveel kracht.
Mooi, de glimlach.
Ja. Ja, het is een bijzondere man en tegelijk ook een hele gewone man. Misschien dat mensen, als ze die brief dan lezen, dat ze denken aan een hele opvallende persoon. Maar eigenlijk is het een hele gewone man, maar die wel anders is omdat hij zo mensen ziet.
Ja.
En dat vind ik heel mooi. En vervolgens ik merkte dat ik naar hem uit ging kijken als ik naar het winkelcentrum ging. Ik dacht, oh, hij staat er weer, leuk. En ik ben best wel fantasierijk. Dus in mijn hoofd ontstond een heel verhaal. En ik vroeg me af hoe hij geleefd had. Wat hij meegemaakt zou hebben. En daar is dit verhaal eigenlijk uit voortgekomen. Dus het is niet zijn verhaal. Maar wel, hij is wel daarin mijn voorbeeld.
Ja. Ben je dan ook altijd zo observerend geweest? Yeah. Observeer je zelf ook graag mensen, bedoel ik? En,
ja. Ja, eigenlijk wel. Ik had het vroeger al, dat ik het fijn vond om aan de zijkant van een schoolplein te staan en groepsprocessen te bekijken.
Mm.
Dus hoe kinderen op elkaar reageren en wie erbij horen en wie niet en wie zich ongelukkig voelde. En dat heb ik eigenlijk nog steeds wel.
Ja.
Dat ik graag naar mensen kijk, waar ik ook ben. Dat ik ben altijd nieuwsgierig en ik vind het leuk om met wildvreemde mensen in gesprek te gaan. Dus dat heeft er eigenlijk...
Altijd wel ingezeten, ja.
Ja.
En... eigenlijk het verhaal van zijn leven min of meer verzonnen. Maar wat ik al zei, het is zo universeel. En heel veel mensen zullen ze daar wel in herkennen, denk ik.
Ja.
Heeft God ze ook echt iets willen zeggen door het schrijven van dit boek? Door dat proces?
Ik geloof wel heel erg. We hadden het al in het begin van het gesprek over... zoals ik er nu naar kijk, de bubbel waarin ik ben opgegroeid. Of echt wel in een christelijke wereld. God heeft de mens gemaakt en ook de verscheidenheid aan mensen. En ik denk dat God door dit boek ook, maar ook door het proces wat ik heb meegemaakt, wel ons wil leren om ook naar buiten te treden en ook in contact te treden met je buurvrouw, met de mensen die je tegenkomt, ook daar, daarvoor open te staan, zeg maar. Ik denk dat God vol liefde naar mensen kijkt en dat wij dat ook mogen doen. En daarin echt, ook een voorbeeld mogen zijn.
Ja, is echt naar elkaar omkijken.
Ja.
Ja.
Elkaar zien. En ook je buurvrouw. Even een gesprekje over de heg. Op straat als je iemand ziet dat iemand hulp nodig heeft. Ik denk dat het in hele kleine dingen zit.
Ja, want gebeurt dat in jullie Phoenixwijk? Kijken mensen naar elkaar om? Of,
Ja, vind ik wel. Ik woon echt wel in een prettige buurt ook hoor. Waar het wel gebeurt. Dat als er iemand ziek is, dat er dan iemand met een bosje bloemen voor de deur staat.
Okay.
Laatst was mijn buurvrouw, haar moeder was iets mee aan de hand. Daar heb ik er een paar weken voor lang voor gekookt. Nou, dat soort dingen, dat gebeurt bij ons wel. En ik denk als je het zelf doet, dat je ook niet moet onderschatten hoe groot dat is. En niet dat ik zo fantastisch ben hoor, want ik kan veel meer doen. Ik doe altijd nog te weinig, denk ik, maar... Ik geloof wel dat wat je geeft, dat je dan volgens ook iets teweeg kan brengen. En dat ook meer mensen dat gaan doen.
Dat is mooi. Ja, en dat is een interessante vorm van perfectionisme die je zojuist beschrijft.
Ja,
ik heb altijd het gevoel dat ik te weinig doe.
Ja?
Ik ken het bij mezelf ook heel erg. Ja, ik heb altijd het gevoel van, oh, ik kan toch meer doen?
Ja.
Ik heb vandaag 2 bijbelstudies geschreven. Ja, waarom zijn het er in 3?
Ja. Oh ja, de kritische...
De kritische stemmetje in zelf. Ja, daar moeten we wat mee doen. Wat heeft het schrijven van dit boek dan echt met jou persoonlijk gedaan, zeg maar? Heeft er iets in jou veranderd? Of kijken die toch nog anders naar mensen?
Ik denk dat het mij meer heeft opengesteld voor de mensen om me heen. En ik denk ook dat het me bewuster heeft gemaakt van wat er al is. Dus echt van zo'n merelnestje. Het is echt heel simpel, maar ik kan... Heb ik het ook dagelijks over. Bart, oh kijk, volgens mij hebben we... Bart, zo heet mijn man. Volgens mij hebben we nu jonkies. Dat ik wel meer stilsta bij de hele kleine dingen. Dat heeft het vooral met mij gedaan, denk ik.
Ja, dat is
een kleine... dat ik hoop, ja. En ik hoop ook heel erg dat het andere mensen stilzet bij het hier en nu.
Mm-hmm. Ja. Ja, en ik vind dat ook zo mooi dat bijvoorbeeld in de evangelie... dat Jezus ook zo kijkt, hè, naar mensen. Dat hij zoveel aandacht heeft voor het individu.
Ja.
Bijvoorbeeld als hij onderweg is naar Jairus, dat is die synagogeleider, die van die zijn dochtertje is gestorven.
Ja.
En die komt hij dan Jezus halen en is er één vrouw die dan zijn mantel grijpt. Die vrouw wilde zelf niet opvallen, waarschijnlijk omdat ze zelf onrein is, want ze leidt nu aan bloedverlies. Ze zei, je mag niemand daar aanraken. En zij raakt aan Jezus aan en dan stopt Jezus, terwijl hij eigenlijk heel veel haast heeft, want hij moet naar dat huis toe, maar hij stopt toch?
Ja.
Hij kijkt naar haar, gaat met haar in gesprek. En dan zegt hij, uw geloof heeft u genezen. Ja, vind ik gewoon heel mooi hoe Jezus inderdaad naar mensen kijkt.
Ja, prachtig hè?
Ja.
Doet me ook denken aan het boek van Adrian Plas, heeft er ooit een boek over geschreven. Het Bezoek, ken je dat?
Heb ik wel van gehoord.
Heel lang geleden gelezen. Ja. Oh, nou ja, het is echt wel lang geleden dat ik hem heb gelezen, maar toen vond ik hem wel heel mooi. Dat gaat ook over Jezus die dan op aarde is. Het is een fictief boek. Maar wel dat ze op den duur Jezus kwijt zijn. Ze hadden alles voorbereid, een meeting. Ze hadden rode loper uitgelegd, want Jezus zou komen spreken en hij kwam te laat. Want hij had onderweg nog iemand genezen en was nog in gesprek met iemand onderweg. Dat vind ik heel. Zo wil ik eigenlijk ook naar God kijken. Dat hij ons persoonlijk kent en dat hij omziet naar elk individu. Dat spreekt me heel erg aan. Ja, mooi dat je dat aanhaalt.
Ja, precies. En toen ik dus het boek heb gelezen, ik heb het inmiddels verschillende keren gelezen. Want het is, voor de mensen die daar bekend mee zijn, als je kijkt naar het boek De Mol.
De Jongen, De Mol, De Vos en Het Paard.
Ja, die
dacht ik al dat je die bedoelde.
Ja, van Charlie McKenzie.
Ja.
Dat is, ik haal altijd die volgende door elkaar van de titel. Maar een beetje dezelfde stijl. Dus het zijn hele korte teksten, krachtige teksten. Bijna een beetje poëtisch, maar er zitten ook hele goede illustraties bij van Janneke Lekkerkerker.
Ja.
Die heeft zich ook echt heel erg verdiept in het boek en in het verhaal om zulke mooie illustraties erbij te kunnen maken.
Ja, zeker. Dat is heel erg belangrijk. Als je die tekst niet voelt, dan kun je ook niet zulke tekeningen maken. En andersom is het ook. Andersom hebben de tekeningen ook de illustraties ook heel veel invloed op de tekst. Want het is ook wel gebeurd dat er dan in zo'n illustratie al zoveel zat, dat we de tekst moesten minimaliseren. Dus het is echt een samenspel van woorden en illustraties. Dat heeft ze heel goed gedaan. Het zijn simpele tekeningen, maar ze waren zeker niet simpel om te maken.
Nee, precies.
Vind ik heel knap.
Dus de combinatie van woord en beeld is heel prachtig.
Ja.
Heel krachtig.
Ja.
En het is ook gewoon inderdaad een mooi boek om even ergens neer te leggen.
Mm-hmm.
En dus toen ik het boek las van het weekend weer, ook in voorbereiding op dit interview, dacht ik van, dat hele boek dat ademt gewoon prediker. Het idee van, een man die zeg maar terugblikt op zijn leven. En wat dan ook mooi, weet je, prediker is niet de schrijver van het boek. Prediker is eigenlijk een figuur, een personage.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk in jouw boek net zo, want het is niet jouw verhaal. Je laat het iemand anders vertellen. Dus je verplaatst je in andere personen. Dat doet prediker natuurlijk ook in zijn. Dat de prediker is dat ook zo'n soort figuur, zeg maar. Maar zullen wij een stukje lezen uit Prediker?
Ja.
En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd wat je daar gewoon zelf ook van vindt. Misschien kunnen we lezen vanaf Prediker 11, vers 9. En dan tot 12, vers 8. Want dat vat volgens mij ook de boodschap van je boek zo mooi samen.
Ja. Dan ga ik beginnen. Geniet dus, beste vriend, van je jonge jaren. Haal je hart op aan de dagen van je jeugd. Volg de wegen die je hart wil gaan, gun je ogen wat ze wensen. En onthoud bij alles wat je doet, dat God je aan zijn oordeel onderwerpt. Belast je hart niet met verdriet en houd je lichaam vrij van kwalen, want je jeugd en je jonge jaren zijn al snel voorbij. Gedenk daarom je schepper in de dagen van je jeugd, voordat de slechte dagen komen en de jaren naderen waarvan je zegt, in deze jaren vind ik weinig vreugde meer. Voordat de zon verduistert, de sterren en de maan niet langer stralen, de lucht ook na de regen grauw van wolken wordt, de dag waarop de wachter trillend voor het huis staat, de soldaten kromgebogen voortgaan, de maalsters langzaam aan verdwijnen, de vrouwen uit het venster staren en een schaduw lijken. Wanneer de deuren naar de straat worden gesloten, de molen geen geluid meer maakt, het fluiten van de vogels el van toon wordt wanneer hun lied versterft. Je durft geen heuvel te beklimmen, de weg is vol gevaar. De amandelboom behoudt zijn wintertooi, de sprinkhaan sleept zich voort, de kappenbes droogt uit. Een mens gaat naar zijn eeuwig huis, een klaagzang vult de straat. Voordat het zilverkoord wordt weggenomen, de gouden lamp gebroken, de waterkruik in stukken valt, het schepraad bij de put wordt stuk gebroken. Wanneer het stof terugkeert naar de aarde, weer wordt zoals het was. Wanneer de adem van het leven weer naar God gaat, die het leven heeft gegeven. Lucht en leegte, zegt prediker, alles is leegte.
Amen. Een mooi gedicht is dat, hè, dat laatste.
Ja. Ja, ook mooi uitgezocht. Ik was heel blij dat je met prediker kwam. Het is een heel veel beeldspraak. Het is ook echt poëtisch boek. Het spreekt mij heel erg aan.
Ja, precies. Ja. En ik ben het zelf meer en meer gaan waarderen aan dit boek. Vroeger vond ik het helemaal geen mooi boek. Ik denk, wat is het nou voor een negatief verhaal over het leven? En, maar goed, nu kan ik het beter begrijpen. Nu snap ik inderdaad ook waarom mensen het zo mooi vinden.
Ja.
Maar wil je eens reageren op deze tekst en ook in relatie tot jouw boek? Wat zegt het jou?
Er zitten een aantal overeenkomsten in. En dat is vooral in Prediker 11, dat het echt gaat, eigenlijk waar we het net ook over hadden, hè, geniet van het hier en nu. En ergens zie ik er ook in, streef niet het geluk na, maar kies ervoor om het te zien. Dat vind ik heel mooi. En dan Prediker 12, dat draait eigenlijk de andere kant op. Dat gaat juist over, tenminste zo kijk ik erna, over de vergankelijkheid van het leven. Of over de kwetsbaarheid eigenlijk, dat is een beter woord. En ja, dat contrast vind ik heel mooi. Misschien klinkt dat raar dat ik dat mooi vind, maar door de dood, door de vergankelijkheid, kunnen we wel echt ook genieten. Stel dat de dood er niet zou zijn, dan is het altijd hetzelfde. En ja, ben je dan nog in beweging, zeg maar, dan is dat wat het is. En nu door stil te staan bij dat het over kan gaan, denk ik dat je ook meer kan genieten van het mooie wat er is.
Ja, dan ben je er ook bewuster mee bezig of zo. Ja. Lijkt het wel.
Ja, herken je dat? Of is het raar wat ik zeg?
Ja, nee, ik vind het helemaal niet raar. Tenminste, hoe ouder je wordt, hoe meer ook bij dat soort dingen, denk ik, stilstaat.
Ja.
Hè, als je toch wat jonger bent, en ben je daar toch veel meer op zoek met inderdaad je eerste behoeften. En altijd op zoek naar het volgende. Terwijl, als je wat ouder wordt, ga je denk ik inderdaad wat meer reflecteren.
Ja.
En dan ga je misschien pas de waarde goed inschatten van dingen die geweest zijn. Maar door dat te doen, kun je misschien ook wel beter de waarde inschatten van dingen die nu zijn of dingen die nog gaan komen.
Mm-hmm. Ja, precies.
Bijvoorbeeld, we hebben allemaal wel afscheidsprocessen meegemaakt. En het gekke is, als je mensen daaraan vraagt, dan was het ook heel verdrietig. Maar zijn het ook misschien wel weer de mooiste periode geweest die mensen hebben gehad met iemand.
Mm-hmm.
Ja, als er iemand, een geliefde gestorven is of zo. Ja, die laatste dagen, laatste weken of laatste maanden kunnen ook heel mooi zijn.
Ja, contrast is dat dan, hè?
Ja, het is inderdaad een grote contrast, ja. En waar ik tijdens het gesprek ook steeds aan moet denken. Is een boek van Viktor Frankl. Die heeft een boek geschreven, Man's Search for Meaning. De zoektocht van de mens naar betekenis.
Ja.
Want hij heeft, ken je hem ook of niet? Het is een Joodse psychiater.
Ja.
En hij heeft dus in Auschwitz en andere kampen gezeten. Als psychiater. En hij werkt niet als psychiater, hij was echt een Joodse gevangene. Maar hij had wel die achtergrond toen hij, zeg maar, daar kwam.
Ja.
Hij was natuurlijk opgevoed, zeg maar, met ideeën van Freud en Jung en zo. Dus dat zijn van die psychologen die denken, ja, mensen zijn heel erg gedreven door hun eerste driften. Ja. Vooral de seksuele driften.
Ja.
Zijn heel erg op zoek naar geluk. Hè? En dat kan kortzondig geluk zijn of langdurig geluk. Maar ja, mensen zijn heel erg op zoek naar geluk. En hij ontdekte juist in dat kamp, in dat strafkamp, een diepere laag dat mensen op zoek zijn naar betekenis. Want wie waren mensen, zeg maar, die het vlugs overleden? Dat waren de mensen die geen hoop meer hadden. Maar als mensen nog een sprankje hoop hadden van, hey, we komen, als ik vrijkom, dan zie ik misschien mijn vrouw weer, of mijn man weer, of mijn kind weer.
Ja.
Dan kregen die mensen, zeg maar, zoveel meer kracht om het vol te houden. Ja, dus die mensen hadden, zeg maar, nog betekenis in het leven. En hij heeft daar uiteindelijk een hele therapievorm, zeg maar, om heen ontwikkeld nadat hij vrijgekomen was. Dat heet volgens mij logostherapie.
Ja.
Daar ben ik geen expert in. Maar ja, ook daarin gaat hij, zeg maar, op zoek naar de betekenis. En zo kwam er een man bij hem. Die had een geweldig huwelijk gehad met zijn vrouw. Maar hij kon er maar niet meer leven dat zij overleden was en dat hij alleen verder moest. Dat kon hij gewoon niet mee omgaan. En uiteindelijk zei Viktor Frankl tegen hem van, maar stel nu dat jij eerst was overleden, dan had je vrouw nu dit verdriet hebben meegemaakt. Dus eigenlijk heb je haar dit nu, zeg maar, bespaard. En die opmerking gaf die man dan weer wat betekenis. Hè? Dat lijden wat hij nu doormaakte, dat gaf weer een stuk betekenis of zo.
Ja.
En daardoor kon hij het een stuk beter dragen. Dus dat vind ik ook wel mooi aan de Bijbel. Dat de Bijbel kan je natuurlijk mooi een stuk betekenis geven. bij wat je meemaakt.
Ja. Ja, ook mooi hè, dat wat jij een beetje omschrijft, dat rouw, het is heel rouw, zeg maar, met AU.
Mm.
En het heeft ergens ook iets heel moois, want als je rouw voelt, ik heb ooit een keer van iemand gehoord die zei, rouw is de prijs die je betaalt voor liefde. Dus het heeft ook iets heel moois. Het betekent dat je van iemand gehouden hebt en dat je verbinding met iemand ervaren hebt en dat je herinneringen aan die persoon hebt, waar je nog vaak aan terugdenkt.
Ja, ja, mooi gezegd inderdaad. Ja. Ja. Belast je hart niet met verdriet, dan houd je lichaam vrij van kwalen. Dus ja, de prediker laat ik heel erg zien van ja, probeer wel te genieten van het leven.
Ja.
Maar denk ook, ja, in de donkere dagen mag je inderdaad ook die betekenis en geluk vinden, ja, in die kleine dingen.
Ja.
En nou, wellicht dat jouw boek mensen daar ook bij kan helpen. Dus ik raad het mensen ook zeker aan om te gaan lezen. Als mensen het boek willen lezen of willen bestellen, waar kunnen ze dat dan doen?
Ze kunnen het bestellen bij voorkeur bij de plaatselijke boekwinkel.
Mm-hmm.
Even promoten. En natuurlijk bij Vuurbaak, de uitgever. Het is uitgegeven door Brandaan, maar het hoort bij de Vuurbaak. En hij is ook verkrijgbaar op bol.com en andere websites.
Ja, Het avontuur dat leven heet.
Ja.
Geschreven door Annegien Willering.
Ja.
Dankjewel.
Jij ook, hè.
Tot zover mijn gesprek met Annegien. Ik kan jouw boek zeker aanraden. Je kunt het vinden bij bijvoorbeeld bol.com. Zoek op Het avontuur dat leven heet en je komt het zeker tegen. Of klik op de link in de beschrijving van deze podcast. Ik wens je veel zegen.